Het staat hier helemaal vol met zwetende mensen hier in het café. Het is bomvol. Het komt ook omdat we gisteren zoveel muziek in de uitzending hebben gedaan. De omzet is enorm gestegen. En de hele sleeping is op het moment hier voor de deur aan het dringen. Maar ze kunnen er helaas niet bij. Daarom draaien we een beetje muziek tot we hier een beetje de boel op orde hebben. En dan gaan we verder met ons aangekondigde programma. Of dat moet ik eigenlijk helemaal niet zo zeggen. Meer muziek voor u uit India, wederom.
Name that rings a bell. Round the corner comes Mr. Patel. Open all hours around the clock. Whatever you want, he's got the lot.
Good morning, sir. What can I do? Whatever you want, it's up to you. Doesn't really matter how small the amount. Service with a smile, but no discount. Ice cream,
In Leuven. Didi zit hier tegenover me. Didi uit Leuven ook. Zelf afkomstig. Vertel eens, wat was dit voor een performance? Er stonden allerlei attributen in een zaal. En er waren af en toe geluidsbandjes te horen. En daar liep jij tussendoor. En jij ging wild tekeer.
Ik ga nooit wild tekeer. Ik ga nooit wild tekeer. Wat u daar gezien hebt, was gewoon, kunnen de luisteraars natuurlijk niet zien, wat er daar te zien was. Dat was een theateradaptatie van een roman van mij.
Welke?
De beste. Nee, dat was een roman en die heet Hoor Duivre. En de theateradaptatie daarvan was Plat de Résistance.
Ja, je bent dichter. Je bent dus ook vooral een performer. Je hebt er een soort theaterstuk van gemaakt. Een gesamtkunstwerk, zoals onze Oosterburen dat zo fraai kunnen bewoorden. Wat ben je nog meer?
Schilder, danser, postzegelverzamelaar.
En sinds kort?
Nog maar eens vader geworden.
Ja. Je geeft ook een tijdschrift uit, laten we het daar even over hebben, want dat is heel actueel. Je hebt vandaag net je tweede Brain Drain ter wereld gebracht.
Tweede nummertje gemaakt.
Tweede vaderschap. Vertel eens, daar is iets bijzonders mee. Dat is niet zomaar een tijdschrift.
Nee, het is dus Brain Drain Disc Magazine is het eerste volledig geautomatiseerd tijdschrift. Aanvankelijk begonnen als een zuiver literair tijdschrift. Ontwikkelt dat zich geleidelijk aan tot een meer een breder magazine. En ja, wat is daar bijzonder aan? Ja, dus in eerste instantie staat op computer, dat is al voor heel wat mensen is dat al iets vreemd, iets nieuw. En wat is daar nu bijzonder aan? Ja, dat is dat tijdschrift dat is dus constant in ontwikkeling. Dus dat wil zeggen, dus ons eerste nummer dat was eigenlijk nog een gewoon traditioneel tijdschrift, maar dan op disket of op PBS. En het bijzondere aan het tweede nummer is dat het zich meer en meer ontwikkelt in de zin van een echt computertijdschrift. Dat wil zeggen dat wij links maken tussen teksten. Dat is iets dat je niet kan in een gewoon boek. Dat is eigenlijk een virtual boek.
Mm-hmm.
En er zit ook meer kleur. Er wordt meer kleur in. Het is een tijdschrift waar kleur in zit. En en ook, er zitten bewegende beelden in, er zitten geluiden in, dus in die zin is dat wel tamelijk nieuw. Ja. Alhoewel dat al die technische snufjes, die staan nog maar in hun kinderschoenen en zo.
Ja.
We zouden dat nog veel beter kunnen ontwikkelen, maar dat staat tegenover dat... Moet ik stoppen voor reclame? Of?
We gaan even stoppen voor reclame. Ik heb aan een beroemd Belgisch cultuurfilosoof... Ik heb aan een beroemd Vlaams cultuurfilosoof gevraagd... of hij iets over Brain Drain, jouw tijdschrift, wilde vertellen. Rudy Laarmans. En we hebben hem nu zo aan het woord.
Test. Test. Test.
Rudy Laarmans... uit Leuven, medewerker van het nieuwe blad, mag ik eigenlijk niet zeggen, maar van Brain Drain, een zogeheten disc magazine. Rudy, kan je vertellen wat dat is?
Wel, het is eigenlijk een soort van boek, maar het is natuurlijk ook geen boek, want het hele boek staat op cassette. Volgens een moderne uitgever is het boek net voordat het boek wordt, want normaal doe je nu een cassette naar de drukker en vervolgens loopt dan uit de cassette het boek. Dit is alleen de cassette en er komt niks meer uit tenzij dat je de disketten op je computer aansluit en vervolgens op de printer, dan heb je het hele boek. Maar het is de bedoeling dat het gewoon een diskettenboek blijft, hoewel het dus geen boek is.
Is dit de toekomst van het boek tussen aanhalingstekens?
Nee, ik denk dat het, net het verleden van het boek is. Ik denk dat de toekomst erin zal bestaan en dat is wel de bedoeling van de uitgever van Brain Drain, dat de teksten gewoon via modems meteen naar van producent naar gebruiker worden doorgesigned en dat bijvoorbeeld een gebruiker, iemand uit Tokio, kan aansluiten op modem in bijvoorbeeld Kesselo bij Leuven, België. En daar de laatste nieuwe tekst van Didi de Paris kan inkijken via het modem.
Is de volgende stap Brain Drain disket met geluid?
Nou, laten we hopen. dan wordt het iets levendiger. En vooral geeft het veel meer mogelijkheden. Het zou heel leuk zijn om bijvoorbeeld theaterteksten in een soort diskette plus geluidsvorm te produceren.
Want Didi de Paris te horen is altijd nog beter dan Didi de Paris alleen maar te lezen, hè?
Dat is een uitspraak voor jou, reken ik, kort.
En nog beter om hem te zien. Dit was Rudy Laarmans over Brain Drain Disc Magazine. Dat was Rudy Laarmans over Brain Drain Magazine, hoorde ik de meneer vertellen. Hij geloofde er wel in. Geloof jij erin?
Natuurlijk, anders zou ik er niet mee bezig zijn, natuurlijk. Maar zo heb ik twee keer die natuurlijk cassette, die, in één zin gezegd.
Al die digitale boel opgeslagen op dit soort diskettes, die gaan op een bepaald moment kapot. Iedereen heeft zo'n ding, het is lastig om te lezen, je moet er zo'n apparaat voor aanzetten. Zijn dat niet allemaal barrières?
Nee, dat kapot gaat en zo, daar ben ik niet zo zeker van en zo, want ik denk, ja, je kunt altijd wel backups maken en zo, dus dat is papier dat vergaat ook en toch bestaat er nog altijd geschreven woord. Ja. Dus ik denk niet dat daar dat een probleem is. Dat is een beetje zoals met videobands en zo. Dus videotapes, daar werd ook van gezegd, 10 jaar later verdwijnen die.
Maar dat gebeurt ook, hè? Dat weet je, tenzij je ze dus goed weer overspoelt.
Ja, ondertussen en dat wordt dat bijvoorbeeld op beeldplaat gezet of weet ik veel. Of tekenen ze dat allemaal over met Oost-Indische inkt of zo. Kleuren ze dat in op zondagnamiddag of zo?
Daar heb je kloosters voor, wij zeggen. Hm? In kloosters. Incunabelen maken.
Ja, in kloosters dan. Ik heb er zo lang gezeten en je schiet mij geen naam meer te binnen.
Heb jij nog medewerking nodig voor je blad? Kan je nog een oproep plaatsen voor een bepaald soort artikelen wat je bijvoorbeeld graag zou willen hebben? Een bepaald soort medewerking?
Ja, want nu schiet ik pas echt wakker, denk ik. Nee, want dus wij kunnen enorm veel mensen gebruiken nog. Niet alleen mensen die iets inzenden, het zij iets grafisch of het zij een geschreven tekst, maar wij kunnen dus enorm veel steun gebruiken van mensen die ons willen verdelen, mensen die zich willen abonneren. Abonneer nu, zou ik zeggen.
Ja, geef gelijk maar een adres, is wel handig. Dit komt bij alle vrije radiostations in Nederland en België terecht. Dit heeft wel zin, denk ik.
Ik heb geen lust.
Doe dat zomaar. Als we het muziekje gaan draaien, dan kan je het zo pakken. Het lijkt me het handigste.
Dan komt er zo een pintje in.
Nou, even iets anders. We weten nu denk ik voldoende over Brain Drain. Vertel eens iets over je dichterschap. Zit daar ontwikkeling in?
Volgens de critici niet.
Maar?
En volgens mijn buren wel. Want ze zeggen dat ik vroeger meer lawaai maakte. En dat ik nu de laatste maanden zo stil ben, zeggen ze. Dus ze denken dat ik niet meer schrijf. Maar dus, daar zit wel degelijk evolutie in. Maar dus, dat is echt, al wat ik tot nu toe gedaan heb, ik vertik het om 2 keer na elkaar hetzelfde te doen. Ik wil geen herhaling van mijzelf worden. En zo. Nee. Ik heb nu heel veel werk klaar en ik zal daar druppelsgewijs mee naar buiten komen.
Ja, je hebt 3 romans geschreven, als ik het wel heb. De ene is tamelijk snel ergens op planken verdwenen. Ik ben de titel ook kwijt. Maar daarna kwam in ieder geval Maladie d'Amour en Hors d'œuvre.
Mijn eerste boekje dat ik uitgebracht heb, dat noem ik zo'n beetje mijn punk-singeltje.
Ja.
En dat heette Het Lieve Leven.
Oh,
dat
ja.
Is niet meer De haan kraait reeds, hoor ik hier. Hier achter in mijn nek. Dus de haan die uit zijn nek kletst. Mijn eerste boekje, dat heet Het Lieve Leven. Dat is gewoon, dat is heel vlot geschreven. Dat is met een beat, bijna vergelijkbaar met Kerouac of zo. Nou, dan ben ik weer al bescheiden, natuurlijk. dat noem ik mijn punk-singeltje. Maar dan daarna zijn er dus 2 echte romans verschenen, want zelfs mijn ouders hebben die gekocht. Ja. dat is wel heel wat complexer van structuur en zo. Ja. Zeer heel meerdere lagen in en zo. Dus dat is echt. Ik ben er fier op hoor.
Ja, nou ik heb ze ook met veel plezier gelezen. Dichtbundels zijn er eigenlijk nog niet geweest, hè?
Nee, ik heb ongeveer een 500. Ik schat dat ik zo ongeveer een 500 gedichten heb, maar ik heb daar nog nooit iets van gepubliceerd. Ik vind dat ook, ik weet zelf niet goed wat dat is, poëzie.
Mm.
En in het begin als ik. Dus ik treed al een jaar of 10 op daarmee. Dus, ik weet niet, is dat poëzie, is dat proza? Ik heb daar geen flauw idee van. Dat is ook het minste van mijn zorgen. Maar dus, ik zal daar ooit wel eens een vorm voor vinden om dat te verspreiden, voor, dat dat voor een breder publiek, dat het een breder publiek terroriseert.
Ja, of een cd misschien, hè? Met performance poetry van Didi de Paris.
Ja, dus
Didi
we zoeken
de
sponsors en we zullen dus onmiddellijk ons adres zeggen.
We gaan straks alle adressen geven. Bart gaat een muziekje zoeken. En dan kan jij je adres zoeken. En daarna gaan we praten met Theo Stokkink, die inmiddels is gearriveerd en die gaat vertellen over zijn verscheidene activiteiten. Ja, ja. Het adres van Brain Drain, dat is tevens het adres van Didi de Paris, die zich zojuist omstandig heeft voorgesteld. Didi de Paris, waar staat het uitroepteken, Didi?
Dat is mijn familienaam.
Didi de Paris, ik zeg Beaucierlaan, maar dat moet eigenlijk Beaucierlaan zijn. Maar dat spel je B-E-O-S-I-E-R en dan Laan 28, 3010 3010. Kessel Low, en dat schrijf je weer heel eigenwijs met een trema aan elkaar. Dus eerst Kessel en dan Low. En Low is met een enkele O. Dat heet een trema, ja. Ja, echt. En dat is in België, nabij Leuven. We luisteren nog even daar naar de ritmeloze muziek. En dan gaan we verder met Theo Stokkink. En Theo Stokkink wordt ingeleid, dat verklap ik alvast, door een gast die in ons eerste programma aanwezig was. De welbekende Amsterdamse poëzie-diva Diana Klikklak Ozon.
Ja, en dan nu. Herinnert u zich deze nog?
Het is in de ether. 20 jaar vrije radio. Dit is Radio Stand-out. Dinsdag en woensdag van 6 tot 8. 101.8 op de kabel.
herinnerde me daardoor ineens ook een ander station waar we ook ons product, ons blessureproduct, mochten pluggen. En dat was Theo Stokkink, die zat toen op de schutterszolder. En Theo Stokkink die heeft de credits daarvoor niet gehad. En ik weet niet waar die nu mee bezig is. Maar die heeft tussen de periode dat Hilversum 3 nog uitmaakte wat radio was, heeft hij die periode tussen de Hilversumse 3 stations en de vrije radio die in iedere stad plaatsvindt, overbrugt met zijn programma's. En dat moet toch even gezegd worden. Dat zijn zulke hidden persuaders die gewoon door blijven gaan.
Dat kan je in je zak steken, in positieve zin, Theo. Ja, en eigenlijk stelt Diana Ozon in notendop alle vragen die ik jou zou willen stellen. Wat doe je nu? Maar daar komen we straks wel op. Dat weet zij dus ook niet. En ja, wat vind je van deze kenschets die zij van jou heeft gegeven? Van eigenlijk een van de weinige mensen die voordat die vrije radiostations hun volle galop kregen, eigenlijk al bewust was van dat er meer onder de zon was dan hitmuziek en door grote platenmaatschappijen geplugde producten.
Ja, Diana Ozon refereert aan een tijd dat ik eigenlijk aan het afscheid nemen was van Hilversum 3. En mij ging toeleggen op alleen maar cultuurprogramma's. Voor die tijd deed ik Radio 3 erbij en deed ook programma's voor de andere zenders in Hilversum. Maar ik voelde me geen discjockey, maar wat dan wel? Ik probeerde te doen wat ik wilde doen. En ik probeerde daarbij niet te denken aan iets wat een ander deed. Dus ik deed wat ik wilde doen.
Ja.
En dat heeft dan misschien een beetje al te maken met vrije radio. Want toen je vroeg, kom hierheen en neem een bandje mee uit die periode, dacht ik van ja, wat bedoelt hij nou precies? Want er zijn natuurlijk zoveel dingen die in die periode dat ik daar zat op Hilversum 3, dat is ruim 10 jaar geweest, die spraakmakend zijn geweest achteraf. Ja. Maar er is nooit een uitzending in zijn geheel waarvan ik zeg van nou, dit is een hoogstandje.
Nee.
Dat waren wel aardige incidenten. Maar juist omdat het een verzameling was van incidenten, nee, door de loop van de jaren heen, is dat waarschijnlijk opvallend geweest. Er zijn heel veel mensen die zich juist aan mijn uitzendingen gestoord hebben. Omdat het niet zo was zoals het hoorde te zijn.
Nee.
En als je naar de radio luistert nu, dan is het allemaal even glad en even datzelfde deuntje erin, het schijnt dat het zo moet en ja, dat het zo hoort.
Ja.
En dat leek mij heel vervelend.
Ja.
Dus ja, alles wat ik deed was eigenlijk alleen maar niet zo doelbewust hoor. Het moet anders zijn, maar zo vond ik dat het moest zijn.
Ja, ja, ik, nou ja, wat natuurlijk toch bijzonder was, misschien kan je er geen enkel programma uithalen waar je van je nou zegt dat zit vol hoogtepunten of dat is nou iets wat nog nooit eerder vertoond is, maar de methode die jij volgde was natuurlijk tamelijk opvallend. Ik herinner mij dat je platen helemaal draaide, bijvoorbeeld bij gelegenheden. Dat je daar erg veel over vertelde, ook vrij fundamentele informatie waar je ook de tijd voor nam om het uit te leggen. Je had een vrij rustige vertelstem, wat tussen alle steeds opgewonder wordende standjes in die tijd nogal anders was. Dat was natuurlijk wel jouw stijl. En ik denk ook misschien, maar daar kan je waarschijnlijk beter antwoord op geven dan ik het kan suggereren, dat dat in die tijd mogelijker was dan op dit moment in Hilversum. Was dat klimaat in die tijd dat jij daar werkte heel anders dan nu, denk je?
Nou, toen Hilversum 3 begonnen, het was in 1965 eigenlijk vlak na Veronica, en dat moest dan een antwoord worden. Toen was het natuurlijk totaal geen popstation, of wat daarop moest lijken zelfs. Er waren wat mensen van de andere radiozenders geplukt, meestal wat ouderen al, die daar hele leuke programma's gingen maken. En die leken absoluut niet op de programma's die op Veronica uitgezonden werden. En Cervé dumpte letterlijk hoorspelen op Radio 3 of Hilversum 3, toen heette dat nog zo, of Liggers Helskwartieren. Enfin, het was gewoon de overloop van de programma's die er was. Nou, in die beginfase heb ik niet meegedaan, maar even later, toen realiseerde men zich in Hilversum dat dit dus niet de bedoeling was. En dat er dus iets anders moest gebeuren. Toen werden de mensen die op die andere zenders eigenlijk al veel populairdere programma's, want Hilversum 3 was in het begin helemaal niet populair, daar luisterde er geen hond naar. Het was bovendien maar tot 4 uur 's middags in het begin. Toen dat een beetje bewust, toen men zich daar een beetje bewuster van werd en mensen van popprogramma's van de andere zenders naar Hilversum 3 gingen, toen was eigenlijk het moment daar dat Hilversum had, of wel anders de bonzen, hadden duidelijk gemaakt, wij hebben er geen verstand van, je gaat je gang maar, en als wij het maar niet hoeven horen.
Ja.
Ik had dus ook als baas een chef omroepdienst, voor wat het gesproken woord betreft, en een chef muziek, dus ook klassieke muziek, voor de plaatjes. En zo ging het. Nou ja, het was een vrij ongecontroleerd gedoe.
Ja.
Dus je kon daar inderdaad je gang gaan.
Ja.
Dat heeft zich wel ontwikkeld. Je zat natuurlijk altijd vast aan formules en aan mensen die er toen waren. Dat wil zeggen, je moest de formules een beetje nemen die bekend waren. En je moest ook een beetje de mensen nemen die men al kende. Dat is altijd zo.
Ja.
Dus je kan nooit met iets totaal nieuws beginnen. Maar het heeft zich ontwikkeld in de loop van de tijd. Ik vind dat ik bepaalde periode had waar ik achteraf denk van, nou, hier zou ik me voor schamen.
Ja.
En later dacht ik van, ach, sommige dingen waren toch ook wel aardig.
Ja.
Maar, en er is een periode geweest dat Hilversum 3 het enige was. Al het andere was verboden. Het was een monopoliepositie.
Ja.
Die riant was natuurlijk. Ja. Vandaar dat je op een bepaald moment op unieke luistercijfers terecht kwam van 30%. Ik had moeiteloos, zonder dat ik een hit draaide, 18% luisterdichtheid.
Ja.
En het liep soms uit tot boven de 20%. En dat was, zonder dat er een hit werd gedraaid, het populairste middagprogramma toen. Ja. Dat was waanzinnig dat dat kon.
Ja.
Nou, ik had ook 3 uur programma ter beschikking en kon dus een heleboel doen ook.
Ja. Ja.
En bovendien had ik nog andere programma's van anderen waar ik dan ook nog een beetje mee te maken had, zodat we een beetje gescharkeerd pakket konden leveren.
Ja. Wat mij altijd opviel was dat jij duidelijk werkte vanuit een eigen smaak. Het was jouw muziek die te horen was. Heb jij niet verschrikkelijk veel last gehad van pluggers die door die smaak van jou heen probeerden te dringen met hun aanbod?
Nou, ik zei al dat ik heb er een hele lange tijd gezeten tot op een gegeven moment dacht van, ik heb het allemaal al gehoord, dus ik moet gauw weg nu. In het begin was er nauwelijks popmuziek.
Nee.
Zeg maar het eind jaren 60 kwam het eigenlijk pas op. Niet dat je alles mooi vond, maar in ieder geval, je was al blij dat er iets was wat popmuziek heette. En begin jaren 70 werd het al veel beter. Toen kwam de platenmaatschappij ook met veel meer materiaal naar je toe. Ik heb tijden gehad dat ik zei tegen de pluggers, leg het er maar op de draaitafel, zet het maar scherp en dan hoor ik het wel. En als het niks is, dan gooi ik het wel weer weg. Dat is een tijd geweest dat kon. Toen draaide je de platen ook nog niet zelf in Hilversum. Later is de DJ-tafel daar gekomen. Maar ik herinner me nog dat ik met de studiochef een enorme ruzie had. Dat ik gewoon achter de draaitafels ging zitten waar de technicus zat. En de technicus stuurde ik weg.
Ja.
En ik deed het allemaal zelf. En nou, dat was dus een klasseverlaging, zeg maar, voor de dienstdoende technicus.
Ja.
En een standje voor mij en een wit-heet studiochef die vloekend de studio inkwam. Ik liet de microfoon openstaan, dus hij kreeg later weer een standje van zijn baas. Maar het zijn natuurlijk allemaal ontwikkelingsfases die je door hebt gemaakt, die niet meer te vergelijken zijn met wat er nu in een soort perfecte tijd gebeurt. Hè?
Ja, het is trouwens wel de vrije radiomethode. Hè? Zelfde,
ja. En dat heeft mij ook enorm aangesproken in het hele vak. Dat je iets kon ontwikkelen, dat je met iets bezig was wat je zat te ontdekken.
Ja.
En waar andere mensen ook mee aan ontdekken waren toen ze luisterden. Ja, toen dat eigenlijk allemaal voltooid was. En ik kom er nog wel eens om te kijken. En dan denk ik van, ja, 10 jaar geleden, toen ik ermee hield. Mm. Dat is ruim 10 jaar geleden inmiddels. Toen was het eigenlijk ook allemaal zo.
Ja.
En wat is er gebeurd sindsdien? Niet zoveel.
Nee.
Blijkbaar ben ik het op het moment zat gaan vinden. Toen het ook allemaal ontwikkeld was.
Ja, ik denk het wel. Tegenwoordig werken discjockeys of mensen, radiomakers in het populaire genre, om het maar wat algemener uit te drukken, volgens formats, hè, dat verschrikkelijke woord. kwam er al iets van die theorievorming in jouw tijd naar boven? Dat,
Ja, een beetje. De VARA deed dat het meeste. Ik herinner me dat de KRO er ook mee bezig was. Maar ja, dat was in de laatste periode eigenlijk hoor, toen ik er nog meedoende was. Ja. Maar dat bestond niet meer als uit van we draaien één Nederlandse plaat per uur en we draaien er eentje zus en eentje zo en van alles wat, weet je wel. En dat moet dan in een beetje een mooie opbouw plaatsvinden. Ja. Nee, ik heb me er nooit zo aan gestoord. Kon ook niet, want ik had 3 uur ter beschikking en die hadden zo zijn eigen indeling. In het eerste uur zat een beetje van dat en dan zat dat als vast onderdeel en, ja. Enzovoorts.
Ja. Jij bent toen weggegaan omdat je er geen zin meer in had, maar er zijn toen wel ongeveer tegelijkertijd tamelijk wat mensen uit die lichting, die eerste lichting van drie, weggegaan. Ik denk om andere redenen, hè? Misschien Vincent van Engelen en dat soort mensen.
Ja, later. Ik denk een half jaar of een jaar later zijn er veel meer weggegaan.
Ja.
Ik hoorde toch nog wel een paar jaar later ook Felix Murders nog. En
ja.
Die is geloof ik 2 of 3 jaar later pas weggegaan. Vincent van Engelen is een jaar later weggegaan. Eigenlijk jammer.
Ja, vind ik zelf ook. Maar was dat een nieuwe generatie die opkwam of een nieuwe stijl?
Nee, ik denk allemaal een beetje van, we hebben het wel gezien.
Ja.
Het is niet interessant. En bovendien, het hele Hilversumse bestel is niet interessant.
Nee.
Daar proberen ze nu op Radio 3 iets aan te doen.
Hmm.
Omdat je dan meer airtime krijgt per DJ. Zodat iemand zich een beetje kan ontwikkelen. Maar wat moet je in 2 of 3 uur per week nou ontwikkelen aan jezelf?
Ja.
Om plaatjes te draaien. Reken maar uit hoeveel plaatjes je mag aankondigen.
Hmm.
En dan had ik nog veel tijd ter beschikking. Nu zijn er 10 omroepen in Hilversum.
Ja.
En dan kun je nagaan hoeveel, als je het op dezelfde manier zou indelen, hoeveel tijd je ter beschikking zou krijgen om programma's te maken.
Ja.
De week heeft maar 7 dagen.
Ja. Ja. Zo is het. We gaan straks wat meer praten over je andere radiowerk en over je televisie. Bart, kan jij misschien een muziekje tevoorschijn toveren? Graag.
We'll be right back.
Deel 2 van het gesprek met Theo Stokkink. We hebben het zojuist gehad over de Radio 3. Toen nog Hilversum 3 trouwens, activiteiten. Je bent daarna algemeen culturele programma's gaan maken. Maar het integreert nog even om terug te komen op Diana Ozon, dat verhaaltje. Over die schuttersolle, wat was dat?
Dat was een talkshow eigenlijk op Radio 3 of Hilversum 3 toen. Ik geloof dat dat eind jaren 70, begin jaren 80 was. Toen ik er voor wat betreft de dag dat woensdagsprogramma had. En zondag had ik dan 2 uur op de zondagavond van 10 tot 12. Ja, dat was nauwelijks je nek uitsteken. In de avonturen vind ik dat je daar niet over moet praten, maar... Ik heb Diana Ozon ook wel in de middaguren gedraaid hoor. Dat vond ik wel zo aardig. Er waren altijd wel alibi's om dingen te doen die niet op die zender hoorden eigenlijk. Althans, ja. Waarvan men vond dat het er niet hoorde. Ja. En daar was Diana Ozon er één van.
Ja.
Maar ik heb me altijd in de periferie van de jongere cultuur of popcultuur of hoe je dat wil noemen bezig gehouden. En daar, het verlengde daarvan vond ik eigenlijk toch de cultuur in het algemeen.
Ja.
En dan de kunst in het bijzonder natuurlijk.
Ja, ja, dat heeft mij altijd opgevallen. Ik ben nog eens zeer vereerd geweest door een bezoek van jou toen ik een tijdschriftje maakte wat ook nou niet zo heel erg mainstream was. Maar dat zat gewoon tussen allerlei verschillende culturele onderwerpen in. Hè? Dus
ja.
Bij wijze van spreken van Gijsbrecht van Amstel tot en met dat blaadje.
Ja.
En dat is heel erg goed. Dat vind ik fenomenaal. Maar wat is dat in jou dat jij die dingen wil combineren?
Ja, ik ben... Je kunt altijd dingen herleiden op een sterrenbeeld. Ik ben een tweeling. Ik ben nooit zo diepgravend. En we houden met veel dingen tegelijk bezig. Ik vind ook dingen leuk, maar het moet niet te lang duren.
Ja.
En misschien is dat een verklaring die ten grondslag ligt aan wat je dan vroeg.
Ja, ja. En ik heb zelf het idee dat jij altijd behoorlijk gefascineerd bent door een bepaald elan wat er vaak in nieuwe initiatieven zit. Hè? Dat
ja.
Er grote kracht in kan zitten.
Als je dingen kunt onderkennen dat ze nieuw zijn, omdat ze sprankelen en je er een soort begeestering in ziet, dat mensen fenomenaal enthousiast zijn, die vonk springt wel over.
Ja. Vertel nog eens iets over het soort programma's wat je toen ging maken. Hoe zetten die je in elkaar? Die reportages?
Op Radio 3?
Ja.
Of je bedoelt wat op Schuttersholder gebeurde?
Ja, precies.
Nou, dat was wat jij nu ook zit te doen eigenlijk. Met een paar microfoons en wat muzikanten en wat andere dichters en politici. En, ja, God mag weten wat er allemaal door elkaar heen liep.
Ja.
Dat was wel aardig.
Het
was ook wel sfeer en er kon spontaan gezongen worden en zo. En het werd live allemaal uitgezonden.
Ja.
En dat was voor die tijd in ieder geval uniek. Ik vind het heel jammer dat zulke dingen niet meer kunnen. En waarom niet? Omdat er zoveel zenders zijn. Televisie is zo ongelooflijk uitgebreid met weet ik veel hoeveel netten je kunt zien. En de radio ook. Ik zit nu in een radioprogramma waar ik zelf nooit naar heb kunnen luisteren omdat ik het niet zou weten te vinden. Nou, daar ga ik in de toekomst wel naar zoeken. Maar het is zo raar dat je niet meer met elkaar kunt praten over wat je gehoord hebt samen.
Ja.
Of
ja.
Toevallig. Of,
ja.
Hè, dat mis ik wel een beetje.
Ja.
Vroeger was het zo dat er 2 of 3 net op de televisie waren. En dus was er altijd wel heel veel wat mensen konden delen op dat gebied. Nou, radio Hilversum 3, dat had iedereen aanstaan. Dat kan ook niet anders met zo'n luistercijfer als wat ik net noemde. Dus daar had iedereen het dan ook over. En dan wist je waar het over ging.
Ja.
En dat is wel een referentiekader wat vreselijk ontbreekt op het ogenblik.
Ja.
En hou vast ook.
Ja. Ja, ik was laatst bij de VARA. Daar moest ik een verhaaltje vertellen over deze hele toestand hier in de Sleep-In. En had ik met een jongen gepraat, die was dan de producer en die had allemaal hele interessante vragen gesteld. Die vond het ook een heel leuk onderwerp. Die had toen allemaal vragen klaargestoomd en met een computer op een blaadje getypt. En toen kwam hij op een bepaald moment bij de presentator en toen waren we nog 3 minuten te gaan. En toen kreeg ik een hand van de presentator en toen vroeg die producer aan de presentator, dit gaat over vrije radio's, weet je daar wat van? En toen zei de presentator, nee. En toen kreeg ik een slappe lach die tot diep in het interview duurde. Maar zo gaat het dus, hè, tegenwoordig bij radio.
Ja. En dat, bijna.
Ongeveer, ja.
Ja.
Dat is dus wat jij met dat soort schuttersprogramma's. Ja,
nou ja, je moet niet helemaal. Ik zei strakjes al dat er is een hele ontwikkeling geweest in de radio. En op een gegeven moment is eigenlijk het nieuwe eraf. En vind je het niet interessant meer. Althans vind ik het niet interessant meer. Maar wat ik hoor op de radio en zie op de televisie is natuurlijk, en dat moet je gewoon maar van me aannemen, allemaal 1000 keer beter als wat we toen deden.
Ja.
Dat wil zeggen, technisch perfecter. Mensen spreken veel beter, timen veel beter. En weten, niet altijd, vaak ook beter waar ze het over hebben.
Ja.
Er zijn natuurlijk uitzonderingen, ja. Dat is waar. En ik neem aan dat wat jij hebt meegemaakt, dat ook een uitzondering is. Want over het algemeen vind ik de VARA niet zo slechte programma's maken.
Nee hoor, nee. Nee, maar ik bedoel eigenlijk met het voorbeeld vooral ook dat je kan dus tegenover iemand komen te zitten om over een onderwerp te spreken waar hij zelf dus totaal geen voorbereiding heeft gedaan.
Nee, dat kan. Ja. Dat kan. In het systeem van talkshows in Hilversum is het heel erg ingeburgerd dat er een grote redactie zit die onderwerpen voorbereidt en de presentator komt in zijn net gestreken pak en keurig opgefokte gezicht de studio in en gaat aan de slag met minimale kennis.
Ja.
En dat is jammer. En bij de radio is het inderdaad dat de roofbouw op mensen gepleegd wordt. Mm. Omdat ze zoveel tegelijk moeten doen dat ze zich nauwelijks goed kunnen voorbereiden. Ik doe dat zelf nu ook. Maar dat wil zeggen radioprogramma's presenteren die door anderen zijn voorbereid. Maar veel van de onderwerpen die ik dan uitgebreid wil behandelen, die bereid ik zelf voor.
Ja.
Die laat ik niet door anderen voorbereiden. Althans, hooguit produceren.
Ja, oké. Straks over de televisie. Een stukje muziek nu. Mooi stukje muziek.
This is a dry town. Remember, this is a dry town. Don't forget. A dry town. Remember, this is a dry town. Don't forget. We'll be right back.
waren de Shanks uit Nijmegen. En ongetwijfeld muziek die Theo Stokking zou draaien als hij nog steeds discjockey was, maar dat is hij niet meer. Je zei terwijl de Shanks bezig waren, waar we het net over hadden, dus ja, wat je wil kiezen en wat je niet wil kiezen voor een programma, dat heeft ook te maken met het verschil tussen het artistieke en het commerciële.
Ja, dat denk ik wel. En het is dan ook niet verwonderlijk dat ik daarna een richting in ben geslagen die kunst was. Omdat bij de kunst is een van de uitgangspunten dat als iets het predicaat kunst heeft of kan krijgen, dat er altijd een vorm van originaliteit aan verbonden is.
Ja.
Dat het iets nieuws is, dat het iets verrassends is. En bij muziek vond ik dat ook een van de criteria. Als je zo'n groot aanbod krijgt, iedere week opnieuw, nieuwe muziek, nieuwe platen, dan vond ik dat het aardig was om juist dat nieuwe steeds te laten horen en niet terug te komen. Dat werd in zoveel programma's al gedaan.
Mm-hmm.
Met weer het bekende repertoire wat mensen nou voor de 100.000ste keer weer moesten horen.
Ja, er komt net een ideologische bijdrage van onze vriend Didi de Paris. Die meent te mogen stellen dat rock geen kunst is. Maar wat jij zegt suggereert eigenlijk het tegendeel. Hè? Als je, bij jouw keuze van rock was er natuurlijk ook een onderscheid te maken tussen een meer kunstzinnige vorm van popmuziek en minder.
Nou ja, daar heb ik een heel eenvoudig antwoord op. Mensen die bezig zijn in de muziek om daar geld mee te verdienen in de eerste plaats. Ja, daar kan ik helemaal met je eens bij zijn. Dat is geen kunst, nee. Als mensen heel integer bezig zijn, nou, je moet het niet te slapjanusachtig integer bezig zijn om gewoon dingen te doen die ze mooi vinden en die ze vinden dat ze moeten doen. En er ontstaat iets wat de moeite waard is. Dan heeft het voor mij de pretentie van kunst. Want het is precies hetzelfde als wat een kunstenaar doet.
Hmm.
Of dat nou een beeldend kunstenaar is of een visueel kunstenaar op een andere manier of wat dan ook, een filmer. Hij maakt iets wat er nog niet is. En een van de eigenschappen van commercieel werken is toch appelleren aan dingen die al bekend zijn.
Hmm.
Van dat loopje, want dat is zo lekker daar en enzovoorts. Nou ja, dat herkende ik in heel veel muziek. Maar toch, de combinatie van dingen die er al eerder waren, een hele nieuwe combinatie daarvan verzinnen, dat is weer iets nieuws. Dat is weer creatief zijn.
Ja.
Maar er waren groepen in die tijd zeker bezig, en ik denk dat het nu nog steeds zo is, volgt dat niet zo, die gewoon alleen maar letten op van dit is commercieel, want dat doet het daar en dat moet er dus ook in en dan moet ik dat sausje er nog bij gooien. Nou jongens, dat wordt kassa hoor.
Ja.
En dat lijkt mij verschrikkelijk.
Over kassa gesproken, Theo, je hebt ook een paar televisieprogramma's gemaakt die heel leuk waren om naar te kijken, maar waar denk ik toch vooral de meer commerciële bands aan de orde kwamen. Ik herinner me Wauw, hè, dat was de gedanste hitparade.
Ja, maar die heb ik niet gemaakt hoor. Wauw heb ik al hooguit de presentatie van gedaan.
Ja.
En dat is inderdaad eind jaren 60 geweest.
Ja,
van
met
65
een
tot 69.
Vaak.
Ja, ja dat is een jeugdzonde. Hoewel, ja, in die tijd was er niks anders. Men wist ook niet beter. Ik had nooit televisie gepresenteerd. En je kan dan alleen maar zeggen van hij had geen enkel voorbeeld.
Nee,
en iedereen die nu vandaag de dag voor een camera staat weet hoe het moet.
Mm.
Ik wist niet hoe het moest.
Nee, maar dat kan weer een geweldig voordeel zijn. Hè?
Dat is waar, ja, maar later heeft dat mij wel de nek gebroken, zeg maar. Want als je eenmaal een verkeerde start maakt, dan is er toch iets mis aan het métier, aan het vak wat je bedrijft.
Ja.
Maar het is later wel beter gegaan. Ik heb daarna een aantal andere popprogramma's ook gepresenteerd die ik ook zelf bedacht en gemaakt heb.
Noem eens de namen daarvan.
Nou, die is begonnen met Sessie. Dat ging over Nederlandse bands vooral. En popcritici of recensenten die daaraan meededen. Ik heb gedaan de O-show, ook een seizoen lang. Dat was een soort van popquiz met zeg maar de voorloper van videoclips.
Ja.
Met popfilmpjes erin. Ik heb gedaan All You Need, een serie documentaires over de populaire muziek. Dat ging heel ver terug hoor. Van de ragtime en de jazz, de blues, enfin, de rock'n'roll. Dat was eigenlijk zo'n beetje het laatste wat ik heb gedaan aan popmuziek op de televisie. Toen ben ik naar de NOS gegaan voor het programma Opzicht. En later werd ik eindredacteur van het programma Omnibus, wat ik ook presenteerde op televisie bij de NOS. En dat was nu weer 10 jaar geleden inmiddels.
Ja.
Oh jee, en dan is, ja, dan is het toch zeker 13, 14 jaar geleden dat ik van Radio 3 afscheid nam.
Ja, ja, dat gaat hard hè. Was dat allemaal playback, die bands die, die bij jou in die programma's kwamen?
Nee, in de O-show niet. En in sessie ook niet.
Hmm.
Ik herinner mij een sessie dat we de zes beste bands van dat moment van Nederland bij elkaar zetten in de studio en ze verplichten om één nummer te maken samen.
Ja.
Dat wil zeggen, één nam steeds het voortouw en de anderen werden dan daar ingeschreven.
Hadden ze niet van tevoren geoefend?
He?
Hadden ze niet van tevoren geoefend met elkaar?
Nou,
een
ze hadden wel een compositie gemaakt en een soort van tekst geschreven, maar ieder had één compositieopdracht, zeg maar. Met het verzoek om zoveel mogelijk talenten van de andere groepen in te schakelen.
Ja.
En dat leidde soms toch wel tot aardige dingen. Maar de bedoeling was sessie, het live spelen. En ook een beetje het idee wat later in Paradiso is uitgeprobeerd. In avondlange speelsessies met diverse bands die daaraan konden deelnemen.
Ja. Ja.
Ik weet niet meer hoe die naam is van dat gedoe. Misschien weet jij het.
Nee.
Nou, daar komen we nog wel eens op.
Nee.
Maar
nee.
Dat had een speciale naam. En ja, dat vond ik ook wel een hele fascinerende gelegenheid daar.
Ja.
Maar dat is later dan dat sessie was. Maar daar zaten dan groepen in als Super Sister van die tijd.
Ja.
Met Robert-Jan Stips. Gerrit Borgers met zijn groep.
Ja. Ja.
Enfin, nog een aantal van dat niveau.
Ja.
Ja, en toch zoveel mogelijk verschillende type groepen ook. Dat je een zo breed mogelijk arsenaal aan mogelijkheden had.
Ja.
Dus er werd wel degelijk live muziek op televisie gebracht.
Ja, ja, dat was tamelijk opzienbarend in die tijd. Dat kan je wel zeggen.
Wauw werd nooit iets live gedaan.
Nee, dat weet ik. Dat zag er ook helemaal niet naar uit. Toen konden ze trouwens nog heel slecht meememen in die tijd. Dat is ook een vak apart, geloof ik.
Ja, maar dat werd voornamelijk gedanst. Dat was een gedanste hitparade.
Ja, ja,
maar dat is van een generatie of 3, 4 geleden. 5, 6 misschien.
Ja.
Ik weet niet hoe lang duurde de generatie.
Ja, dat was
in ieder geval meer dan 25 jaar geleden.
Ja, ik heb die filmpjes onlangs nog een keer gezien. Ja, bij een ter gelegenheid van het opstellen van een... muziaal programma. Maar het is wel heel fraai om dat nog eens een keer te zien. Er was wel erg veel werk en volgens mij ook geld besteed aan de cameravoering, de decors en dat soort dingen, de kleding.
Ja, kleding natuurlijk en de dansers die werden in een nieuw pak gestoken voor ieder nummer. En, maar wat ik wel even erbij moet zeggen, we hadden het net over levende muziek en live muziek. Wauw was altijd live.
Ja.
Dat ging live op de buis. Dus de dansers verkleden zich live.
Ja.
Gewoon om de simpele reden dat er nog geen opnametechniek bestond.
Nee,
telerecorder was, telerecording was er in die tijd, maar er was nog geen Ampex. Het ging dus live.
Ja.
De technici liepen de ladders op om de lichten te verhangen. En ik stond daaronder en de camera stond ervoor. En het gebeurde wel eens dat er een lamp naar beneden flikkerde.
Ja.
En vandaar dat ik constant angstig uit mijn ooghoeken zat te kijken of er een lamp naar beneden kwam.
Ja, dat zou best,
of er een ladder op mijn hoofd kwam en zo. Je zat daar absoluut nog, stond daar absoluut niet relaxed te presenteren.
Nee, nee.
Het is heel gezellig om in een café te praten als mensen gewoon ook bezig zijn met wat in een café hoort te gebeuren.
Ja.
Maar in een studio horen dingen te gebeuren, maar die horen niet boven mijn hoofd te gebeuren als er gevaar dreigt. En ja, dat zag je dus op mijn manier van presenteren terug.
Ja, dat kan je zelf in ieder geval denk ik beter zien dan de objectieve... kijkers. We draaien nog één klein stukje muziek. Dat is een rockgitarist die arrangementen heeft geschreven voor de RIP. Dat is de Rotterdamse improvisatiepool. Heb je het bandje klaar liggen? Dat, ja? Of niet? Ja, staat het op? Oh. En ja, dat heeft dus geleid tot het stukje muziek wat we nu gaan horen. Dat heet, de compositie heet De Hond, geloof ik. Zover Ronnie Krepel en de RIP, de Rotterdamse improvisatiepool. Moeten we te zijner tijd nog maar eens wat meer van draaien. Maar ik wil nog even tot het uur doorpraten met Theo Stokkink. Omdat, zoals beloofd, we het nog moeten hebben over zijn redactionele activiteit. Ik neem aan dat dat het belangrijkste is wat je op dit moment doet.
Op dit moment, ja. Het is een kommer en kwel situatie in Hilversum op het ogenblik.
Ja.
Ik doe niet zoveel. Het is vakantietijd. Olympische Spelen is belangrijk. Ja. En ik niet. Dus de programma's wijken voor Olympische Spelen. Ja, wat moet ik daar verder over zeggen? Ik doe op het ogenblik alleen radio bij de KRO. En misschien dat dat wel ophoudt binnenkort. Want je weet het allemaal niet.
Nee.
De programma's die ik maak gaan, althans gingen, vorig seizoen over kunst voornamelijk, over boeken, over allerlei andere kunstvormen. Maar je weet maar nooit hoe de bezuinigingen in het nieuwe seizoen en vooral de nieuwe zenderkleuringen voorstellen. Het moet allemaal veel stringenter per zender. Wat daarvan overblijft, dus het is maar afwachten.
Ja. Nou, ik wou nog even aandacht vestigen op een andere redactionele kwaliteit van je. En dit is denk ik trouwens ook wel typerend voor jouw instelling. Je hebt ooit een boek geredigeerd, dat heette De Cultuurelite van Nederland. Dat waren kritieken op beleid van ambtenaren, instellingen. Dat was een tamelijk wisselvallig boek wat kwaliteit betreft. Stonden hele scherpe goede artikelen en ook wat minder goede artikelen. Maar wat ik jou zou willen vragen, wat mij eigenlijk, ik wist ervan dat het boek kwam, ik heb er ook zijdelings mee te maken gehad, maar wat ik eigenlijk altijd al vanaf het begin gedacht heb, dit boek gaat nooit goed vallen in Nederland. Dit kan eigenlijk niet in Nederland. Vond jij dat zelf ook?
Nou, je hebt gelijk gehad.
Ja.
natuurlijk kan zo'n boek niet, maar daarom vind ik dat het moet komen.
Ja.
Ik denk, het is nog steeds een boek waar naar gevraagd wordt.
Zeker.
De oplage is niet groot. Het is nooit een populair boek geweest. In die zin dat mensen blij waren dat ze erin stonden. Toch is het een hele eer om erin gestaan te hebben. Want je hebt een rol gespeeld als je in het boek staat.
Ja.
Het boek behandelde aan de hand van een aantal sectoren van de kunstwereld, zeg maar globaal. de jaren 80, wat er zich heeft afgespeeld in die periode. Maar het interessantste vond ik om nou eens van de jaren 80 in beeld te brengen hoe de dingen gegaan waren, waarom ze zo gegaan waren, zoals ze gegaan waren, wat voor manipulaties eraan te pas zijn gekomen en wat voor mechanismen op de achtergrond hebben meegespeeld. En dan is het pas interessant om te weten hoe de cultuur van Nederland eruit ziet. Want dat is de cultuur van Nederland. Ja. Zo werkt Nederland met elkaar. Zo doet Nederland zaken met elkaar. En dat is misschien wel een beetje anders dan dat mensen denken dat het gaat.
Ja.
Maar zo is het. En dat mag je best eens een keer op papier zien staan.
Maar ik denk dat dat ook typisch Nederlands is om dat niet te willen. Hè? Geen kijkjes in de keuken van het mercantilisme. Hè? Hoe er handjeklap wordt gespeeld, dat mag je niet verklappen.
Ik denk dat dat wel, denk dat dat wel Nederlands is. Ja. Dat is ook één cultuurverschijnsel van Nederland.
Ja, zeker.
Dat we daar niet over willen hebben. Maar ik weet niet of het in een ander land wat gemakkelijker zou zijn. Maar je geeft jezelf vrij, je geeft jezelf bloot. Ik vind dat een fenomenaal interessant gegeven om daarover te lezen.
Ja, ik ook. Ja, het grappige is dat er inderdaad nog steeds naar gevraagd wordt, naar bepaalde artikelen in dat boek.
De uitgever heeft het nog steeds niet in de uitverkoop willen doen.
Nee, heel verstandig. Theo, enorm hartelijk dank voor je komst hier naar de Sleep-In. En ik wens je heel veel succes met wat je ook verder gaat doen. En ik zal het altijd met zeer groot interesse blijven volgen.
Dankjewel.
Go ahead.